Ik wil vragen of u uw Bijbel eerst wil openen naar de Leviticus, het eerste hoofdstuk. En we gaan wel verder. Maar de net heeft Cor gelezen uit Filippenzen 2. En als we denken aan, als we ook het avondmaal denken, wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En dan is er hier natuurlijk een beschrijving van. En tegelijkertijd ook Filippenzen 2, als je dat erop toepast ook. En dan zie je dat ook als we straks Hosea bekijken, dat het allemaal verband met elkaar heeft, heel de Bijbel door. Er zit geen, want het spreekt allemaal van de Heer Jezus. Dus je ziet het verband van begin tot eind. En, maar ook wanneer we daar komen, dan gaan we ook zien hoe ver is die mens eigenlijk afgeweken van het pad dat God gegeven heeft. En daar gaat het hier en ander. Dit zijn natuurlijk allemaal, aan de ene kant kun je zeggen bemoedigingen, aan de andere kant kun je zeggen waarschuwingen voor ons. Die tot het einde van deze wereld gekomen zijn, dus in deze tijd. En dit was ongeveer 1462 voor Christus. En we zijn er nu 2000 na, dus dan zitten we al zo'n 3400 en zoveel jaren later. En tegelijkertijd de geschiedenis gaat altijd door. Hè? Je ziet dat ook in de Bijbel, dat die geschiedenis die gaat door. Van Genesis, de mensen die nemen die geschiedenis over. Die zien wat er gebeurd is. En als je bijvoorbeeld Romeinen 1 leest, dan zie je ook al dat er is, dat God die heeft zich laten kennen in de schepping. Dus je kunt de Godheid zien in de schepping. Goed, we gaan dit eerst lezen nu. Leviticus 1. Ik lees van vers 1 tot en met vers 9. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Zeggende, die tent der samenkomst is dus altijd het centrale punt geweest. Dat betekent dat God is in zijn heiligheid het centrale punt van Israël geweest. Al die tijd. Dat is ook in de tabernakel en dan nu ook in deze tabernakel. U en mijn tabernakel. Spreek tot de kinderen Israël en zeg tot hen, als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Dus hier zie je het al, hè, de volkomen. De Heer Jezus is volkomen. Dat is de enige offer natuurlijk dat volkomen is. En dat tegelijkertijd niet alleen volkomen, maar volmaakt. En toen ze keken naar een offer, heel nauwkeurig bekeken. Want kunnen we dit offeren? En dat is natuurlijk best een heel nauwkeurig iets dan, als je dat gaat doen. En dan zie je dat later werden ze niet meer zo nauwkeurig met die offers. Dus dat betekende gewoon dat ze niet de aandacht meer hadden voor het offer dat God zou brengen. Want van het begin af aan was het natuurlijk duidelijk, van Genesis 3 vers 15 aan, was het duidelijk dat het allemaal wees naar de Heer Jezus. Hier komt het grote offer. Dus iedere keer dat ze een offer brachten, wees dat naar de Heer Jezus. Dat is de hele aanwijzing van het Oude Testament. En zo zal hij een volkomen mannetje offeren aan de deur van de tent der samenkomst. Zo, je ziet dat is, het staat er hier ook, voor het aangezicht des Heren. En dan staat er hier dus een beetje verouderd woord, zou ik zeggen, naar zijn welgevallen. Dus, maar dat is vrijwillig. Het is een, dus het brandoffer is een vrijwillig offer, waarbij de Heer Jezus, hij offerde zich eerst op aan God. Dat is het offer. Hier spreekt dus het offer van, hier is de Heer Jezus, hij is gekomen en hij offert zich vrijwillig op aan God. Laten we lezen dat ook weer in Efeze, dat hij zich opofferde en hij was daarbij een geur, een zoete geur voor de Vader. Zo, voor het aangezicht des Heren. En daar heb je de identificatie, de vereenzelviging. Hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen. Dus daar staat hij. Dit is mijn offer. En dus hij legt de hand. Hij is één daarmee. Met dat offer. Zie, dat is de bedoeling er natuurlijk van. Het is best indrukwekkend geweest als je denkt in die tijd van de tabernakel, in die tijd van het volk van Israël, vooral in de woestijn, maar ook later, ik bedoel, het hield niet op toen het in de woestijn was, toen ze uit de woestijn waren, nee, het ging juist door. Dus die offeringen die gingen altijd door. En dat heel indrukwekkend. Als je mensen daar ziet komen met een stiertje en die legt de hand erop en dat moet geslacht worden. Zou je dat, natuurlijk dat is het Oude Testament, maar zou dat eens overzetten in deze tijd? Wat denk je van de reacties van de mensen? Hoeveel te meer dat God zijn zoon offert. Zie je? Hoeveel te meer als je denkt dat de reacties van een mens tegenover een dier nu, dat geofferd wordt. Er worden nogal dieren geofferd in andere landen. Ik zeg niet dat er hier geen geofferd worden, maar daar ga ik op het moment niet op in. Maar wat denk je dan dat God offert zijn zoon? Dat wordt dan natuurlijk helemaal al niet geaccepteerd. Want dat kan natuurlijk nooit, dat God zoiets zou doen. En dan gaat een mens die gaat een vergelijking maken, die zegt, dat zouden wij nog niet doen. Oh, dat zou ik wel even kunnen bestrijden van alle kanten, dat de mens dat niet doet. Ik denk juist dat de mens dat wel doet, want zolang als die mens zich niet overgegeven heeft, offert die zonen en dochteren op aan. Zie je? Zo. Goed, wij lezen hier verder. Hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Het is dus aangenaam voor God om die mensen te verzoenen met zichzelf. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen, zegt 2 Korinthe 5. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren, en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren. Wat zegt Leviticus 17 vers 11? Het leven van het vlees is in het bloed. Dus hier wordt het leven geofferd. Ja? Het leven van het vlees zit in het bloed. Kijkt u er even naar, want er staan een paar woorden die staan heel bijzonder. Ik denk toch dat dat wel belangrijk is te even zien. Hoofdstuk 17 vers 11, nog in Leviticus. En moet je kijken hoe het er staat. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Daarom, zie dat? Daarom heb ik het u op het altaar gegeven. Welk altaar spreekt hij hier van? Van het kruis, ja. Dan spreekt hij van het altaar van het kruis, hè. Hij zegt, ik heb dat gegeven. Dit wat we hier zien in het Oude Testament is allemaal een beeld van wat komt. Van het ware. De ware. Het ware offer. Ik heb het u op het altaar gegeven om over uw zielen verzoening te doen. Dus het was niet in het Oude Testament als die mensen niet wisten waar het om ging. Nee, het werd duidelijk uitgelegd hier hoe het was. Ik zou er niet van staan te kijken dat er een tijd was dat die mensen het beter begrepen dan heel christendom. Want soms als ik denk aan het avondmaal ook, want ik ben toch op verschillende plaatsen geweest en was de avondmaal vierden, dan zeg ik, het lijkt me dat ze het toch niet helemaal begrepen hebben. En dan moet je eens proberen om die gedachten te veranderen. Probeer om gedachten, dat probeer ik dan niet. We houden ons maar bij de prediking van het woord. En als God het niet kan, dan kunnen wij het ook niet, hè. Maar het is natuurlijk wel zo, het is hier duidelijk, hè, om over uw zielen verzoening te doen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. voor van een die zelfs de wereld over, ik zou zeggen het woord onderwijst, toch best heel bijzonder ook, en zegt het was niet het bloed, het was de dood van de Heer Jezus. Je weet wat ik bedoel. En zullen we altijd voorzichtig zijn. Het zijn zo'n heel kleine dingen. Want als die dingen er zijn, dan zit dat wel door de hele leer heen. Houd dat in de gaten. Iemand gaat niet ineens verkeerd. Nee, dat zit er al helemaal door de leer heen en door het spreken heen. Dat moet je goed in de gaten houden. Ziet dat je weet wat God zegt en niet wat de mens zegt. Oké. Dus we gaan terug naar hoofdstuk 1 nog, in vers 5. We zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom het altaar. Zo, het bloed is uitgestort. Hè? Het werkt voor de deur van de tent van de samenkomst. Het is allemaal dus voor het aangezicht van God. Het is dus belangrijk dat God hier het volledige overzicht over heeft. Ja, je zult zeggen, God, je ziet toch alles? Ja, maar in de zin, wil je het ook laten zien? Huh? Natuurlijk, God, die weet wat in ieder van ons hart leeft. En die ziet, er is niks dat hij mist. Maar, er is een heel verschil of dat wij dat aan hem overgeven, of dat we proberen het te bedekken. En hier wordt er gezegd, voor zijn aangezicht. Huh? Dus alles voor hem neerleggen. Nou, dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken. En, kunt stropen, hè? Kent dat wel? Of kent het niet misschien, maar zo gebeurt dat in ieder geval. En in zijn stukken delen. En de zonen van de Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar. Je hebt ook weer iets, ik denk aan het vuur. Hè? Want het verteert alles. En zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priester, de stukken, het hoofd en het smeer, schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewanden, zijn schenkelen, zal men met water wassen, en de priester zal het alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk, de Heere. Dus de Heere in alles behagen. Hè? De Heere in alles behagen. En zo wordt er dus helemaal gekeken naar de Heer Jezus. Hè? Alles wordt apart gelegd. Als je Openbaring 1 leest, dan zie je dat ook in Nederland. Dan zie je dat, van hoofd tot voeten wordt hij daar ook uitgebeeld. Hè? Dus je gaat hem bekijken. Hoe is die? Nou, als je aan zijn hoofd denkt, dan is dat reinheid. Mijn hoofd is vol met dwaasheid. Maar zijn hoofd is vol met wijsheid. Hè? En zo kun je de hele Heer Jezus, als ik het zo mag uitdrukken, bekijken. Dat is de bedoeling hiervan. Nou, dat is dus de geschiedenis die meegenomen wordt in Israël. Ik doe dat vooral omdat we vandaag ook herdenken dat de Heer Jezus gekomen is. Past ook helemaal bij als je Filippenzen 2 leest. En ik hoop dat je dat vanmiddag nog eens doorleest en dan zie je dat ook allemaal aan elkaar. Nou goed, dus dan zie je dat die hele geschiedenis is zo meegenomen door die geschiedenis van Israël. Israël als het volk van God. Nou, nu gaan we dan naar Hosea. Naar Hosea. En dan gaan we daar kijken. En dan gaat het hier over, dat hebben we al een paar keer gezien, dat het erover gaat, dat die mens, die heeft geen kennis van God. Die heeft geen kennis van God. Dat betekent niet, dat de mens niet van God af weet. Het is net als vandaag. Als je de ene mens naar de andere zou opzoeken, je zou zeggen, kent u Jezus? Ja, iedereen heeft wel van Jezus gehoord, maar dat is niet de vraag. Het gaat erover, kent u hem? Hebt u gemeenschap met hem? Dus net als die man die kwam thuis en toen zei zijn vrouw, en ze was best ontdaan. En ze zegt, er was vandaag iemand en die belde aan en die zegt tegen haar, bent u een christen? En ze zegt, zachtjes aan, heb ik de deur dicht gedaan en hier zit ik. Nou, zegt die man, heb je dan niet gezegd dat je de zondagsschool doet? Ja, maar dat vroeg hij niet. Heb je dan niet gezegd dat je naar kerk gaat? Ja, maar dat vroeg hij ook niet. Heb je dan niet gezegd dat je je tiende geeft? Ja, maar dat vroeg hij ook niet. Hij vroeg, ben je een christen? Al die dingen hebben er niks mee te maken misschien. Maar het gaat erover, ben je een christen? Die was geschokt daardoor. En ik denk dat de meeste mensen, als je van deur naar deur ging en zei, bent u een christen? Dan zou de ene dit zeggen, de andere dat zeggen. Ja, ze hebben allemaal, ja, dus van wij Nederland maar door en overal zie je wel kerktorens. Het zijn natuurlijk geen kerken, het zijn alleen maar gebouwen. Van steen en hout en wat er verder maar in mag zitten. Maar, dus, ja, maar bent u een christen? Want daar gaat het tenslotte over. Kent u Christus? Dat maakt een christen. In Handelingen 11 vers 26, daar hadden ze het erover. Hè? Dan werden ze eerst christen genoemd. Waarom? Omdat ze het altijd over Christus hadden. Dus het enige, eerst noemden ze van die weg. En tenslotte wouden ze er toch een naam voor hebben, zeker. En toen hebben ze de christen gedoopt. Nou, dus van die tijd af waren het mensen die het altijd over Christus hadden en die noemden ze christen. Nou, zagen we dat ook hier. Het was niet dat ze niet van God afwisten. Die geschiedenis die komt door. Daar kun je gerust van zijn. Maar het ging erover. Hey, ken je God? En daar was de moeilijkheid. Diezelfde moeilijkheid hebben we hier. En die wil ik even nemen. U bent in Hosea. We gaan bij het zesde hoofdstuk bekijken. Maar voordat ik dat doe, wil ik eventjes naar Amos. Ik heb u verteld dat Amos in dezelfde tijd was als Hosea. En die was ook in Amos, dat komt na, dus Hosea, Joel, Amos. Dus dat volgt elkaar aardig op. En Amos die was in dezelfde tijd en die was meer de profeet van gerechtigheid, hè. Hosea is meer de profeet van de liefde, hebben we geconstateerd. Nou gaan we hier een paar versen lezen. En laat ik lezen van vers 7. De Heer heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid, zo ik al hun werk in eeuwigheid zal vergeten. Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin woont treuren. Ja, het zal geheel opreizen als een rivier, en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan. Maar even nagaan, hè. De zon op de middag zal doen ondergaan. En het land bij lichten dagen verduisteren. Acht. Dan moet je dat even zeggen als je het niet weet. Hoe is dat? Dat is niet wat ik als gedacht was. Goed luister hoor. Oké, hoofdstuk 8. En ik ga nog een keer lezen. Vers 7, dan ben ik begonnen. Voor degene die dat gemist hebben, want dat is niet de bedoeling. De Heer heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid, zo ik al hun werken in eeuwigheid zou vergeten. Zou het land hierover niet beroerd worden en al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel opreizen als een rivier en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dagen verduisteren. Wat een tijd, hè? Dus dat komt er wel aan. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen. Hij schrijft aan ons ook dat hij ons weeklagen in een rij verandert. En hier schrijft hij dit. Dat is ook wat. Dat is wel een heel andere zaak. En op alle lenden een zak. En op alle hoofd kaalheid brengen. Dus ik zal het land stellen in rouw als er is over een enige zoon. En er zelfs einde als een bittere dag. Dat is alvast om over na te denken. Maar hier komt hetgene nu, waar het eventjes toch om gaat. En dan zul je zien, dat volgt er natuurlijk helemaal uit, dat we dit nu tegenkomen. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. God die zal die honger zenden. Maar nu komt er iets achteraan. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. En ze zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken. Maar zullen ze het niet vinden. Ik kan niet anders denken als vandaag zien we hoe mensen trekken van het ene eind van het land naar het andere land. En vinden ze het? Nee. Nee, want zelfs als ze daar aankomen, dan komen ze nog leeg terug. En, is het niet apart, niet alleen gaan ze door het land heen, maar ze gaan ook nog van het noorden naar het zuiden. Ze reizen overal heen. Er zijn mensen die van hier naar Nederland, naar Toronto en naar Florida reizen, om het een of andere te ontdekken. Hé, ik wist niet dat God zo ver weg was. Ik dacht dat God dichtbij was. Zegt hij dat niet in de Romeinen? Zegt hij niet, hij is nabij? Huh? Romeinen 10, zegt hij daar iets niet van? Oké, u hebt genoeg vingers, hè? Kijk even in Romeinen 10, nou, dat zou daar moeten staan. We hebben het al wel eens eerder gezien, dacht ik. In Romeinen 10, dat is die uitnodiging ook natuurlijk, vers 8, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Huh? En moet je daarvoor naar Friesland of moet je daarvoor naar Limburg? Moet je daarvoor naar de Florida of moet je daarvoor naar Toronto? Of kunnen we rustig hier onze Bijbel openen en zien wat God zegt? Dat is toch wel de bedoeling, hè? Nou, we gaan terug weer naar Amos, want we waren nog niet helemaal klaar. Dus, dat 12e vers nog even. En ze zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. En ze zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken. We zullen het niet vinden. Je zou kunnen vragen, zouden ze nog wat luisteren als ze het woord vonden? Dat is een gedachte voor je. Ja. Lijkt het niet, hè? Zou God iets niet geven als dat gevraagd werd? Ja. Ik ga terug naar hoofdstuk 5 van Hosea. Hoofdstuk 5 van Hosea, dat begint met: hoor dit, gij priesters, en merkt op, gij huis Israëls, en neemt ter orde, gij huis des konings, want u lieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te misbaar. Misbaar is een wachttoren. Het is niet de wachttoren die hier wel eens rondgaat, hoor. Dat is weer een ander. Die hebben het niet begrepen, dus daar gaan we niet mee verder. Maar, dus, en een uitgespannen net op Tamar. Kijk even naar, hoor, dit gij priesters. Wat denk je aan als je veronderstelt dat, gevraagd had, wat denk je dat een priester is? Dan, wat zou je ervan verwachten? Ik denk toch dat je verwacht van een priester, als we even teruggaan naar die tabernakel en we zien die priesters daaromheen lopen, we zien die bezig met offeren en jij komt dan met je stiertje aan en je zegt, ja, dit moet ik ook offeren, want ik heb gezondigd. Ja. En dan zou je van die priester verwachten dat hij een heilig man was. Dat zou je toch verwachten, hè? Ik denk dat de meeste mensen denken van degene die zelfs voorganger zijn, dat ze toch heilige mannen zouden moeten zijn. Huh? Want anders, ja, anders heb je ze niet nodig. Huh? Want dan denk even aan die priesters dus hier, en je verwacht, dat zullen toch, je ziet ze ook nog een beetje indrukwekkend natuurlijk in die gewaden lopen, hè? Dus dat komt er ook nog bij natuurlijk. En je hebt dus die priesters, maar natuurlijk de hoge priester ook. En dus kijk even terug, ik heb een lijntje getrokken naar vers 6 van hoofdstuk 4. En daar staat, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En dus als er geen priesterambt meer is, dan is er ook geen offer meer. Als er geen offer is, dan is er ook geen vergeving. Dan is het dus best een rampzalige tijd. Als er geen offer is. Dat is een verschrikkelijke tijd. En in die tijd zitten ze natuurlijk. Dus teruggaan naar hoofdstuk 5, vers 2. En die afwijken, afvalligen dus, verdiepen zich om te slachten. Maar ik zal hun alle een tuchtmeester zijn. Dus ze zijn wel aan het doden. Ja, slachten is doden, is doodmaken. Daar zijn ze dus wel mee bezig. Ze maken dus alles dood. Maar er is geen vergeving daarin. Ik zal een tuchtmeester zijn. Ik ken Efraim en Israël is voor mij niet verborgen. Dat gij, o Efraim, nu hoereert en Israël verontreinigd is. Het woordje hoereren komt hier geregeld voor. En dat is natuurlijk het, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk het woord van dit boek natuurlijk van Hosea. Want Hosea die zijn vrouw die werd een hoer. Hè? Dus dat is helemaal, en dus is helemaal een beeld van Israël die hoereert tegenover God. Met afgoderij bezig. Ja, daar heb ik weer een ander verhaal voor. En dan moeten we even met me kijken naar Jesaja. In hoofdstuk 44. Die had ook, die was dus in Juda in diezelfde tijd. Ik zeg niet dat dit allemaal precies in hetzelfde moment was, maar wel dat er een in diezelfde tijdschema van Israël en Juda was. En hier hebben we dus Jesaja, en die komt dat ook allemaal tegen, en die vertelt er ook van. Ik zal er een stukje van lezen met u. In vers 9. En dat is gewoon eigenlijk helemaal een donker stukje. De vermeerders van gesneden beeld zijn al te samen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en ze weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie vermeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Wie doet dat? Wie is daarmee bezig? Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen, dat ze zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan, zij zullen verschrikken, ze zullen tezamen beschaamd worden. Hier heb je ze. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed en formeert het met hamers, werkt het met zijn sterke arm, ook leidt hij honger totdat hij krachtloos wordt, hij drinkt geen water tot hij machtig wordt. De timmerman die trekt het richtsnoer uit. Hij tekent het af met de draad. Hij maakt het even met de schaven. En tekent het met de pastoor. En maakt het naar de beeldnis van de man. Naar de schoonheid. Naar de schoonheid van de mens. Dat het in huis blijft. De schoonheid van de mens. Nou, ik kan dan niet direct zeggen dat... Ik heb geen verlangen om in de spiegel te gaan staan en mijn schoonheid te zien. Want dan zou ik lang moeten zoeken. De enige schoonheid die er gezien kon worden, zou de Heer Jezus zijn. Maar voor de rest kun je toch niet in de mens, je ziet toch goed die mens, van die verlegen worden uit elkaar houdt, dat er toch niks van overblijft. En dan gaan ze de schoonheid van de mens opzetten. Volg je het? Maar wat hij tegelijk beschrijft, is ons hart natuurlijk. Hij beschrijft tegelijkertijd ons hart. Dus als je hier verder doorleest, dan zie je dat allemaal. Ik ga dat niet helemaal doen. Ik zal nog een stukje verder lezen, vers 15 bijvoorbeeld. Dan is het voor de mens om te verbranden, weet je ervan, en warmt er zich ook bij. Ook ontsteekt hij het bakte brood bij, daarboven maakt hij er een god van, en buigt zich daarvoor, hij maakt er een gesneden beeld van, en knielt ervoor neder. Dat is het. Hoe vaak is de mens niet het, ja, ik zou kunnen zeggen, het slaaf van de slaaf, van hetgeen hij gemaakt heeft. Hoe vaak is de mens niet de slaaf van hetgeen hij gemaakt heeft? Dus eigenlijk aanbidt hij dat. Want als je de slaaf er niet van bent, als je zegt, hé, dit heb ik niet nodig, dan ben je de slaaf er niet meer van, hè? Volg we dit, of zeg je nou, spreek je wat al, dat kan ook. Ik ga nog even terug in Jesaja, sinds ik daar toch ben, en we kijken naar Jesaja 40. Jesaja 40. En daar staat, ik ga eerst vers 18 lezen. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Ben wel eens bezig om God te vergelijken? Nou, soms wel, hè? Ja, je kunt gewoon eerlijk wezen tegenover God. Je hoeft mij niks te vertellen. Maar soms ben je wel eens bezig om God te vergelijken. En dat komt hierdoor. Dan zeg je ineens... Ja, hier begrijp ik niks van. Nee. En dan heeft God je daarin geleid. En dan zeg je, hier begrijp ik niks van. Het is ook niet de bedoeling dat wij het begrijpen. Het is de bedoeling dat we het volgen. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. En... Ja, dan gaat die moed, die komt ineens wel eens naar boven, of gaat hij naar beneden, hoe je het maar wil zeggen. En dan is die kalmte ook ineens een beetje weg. En dan zitten we toch een beetje met hetgeen waar we mee zitten. En dan zeggen we, hoe kan God dit? En dan hebben we weer onze eigen God. Dan zijn we dus God aan het vergelijken. En hoe vaak zijn we God niet aan het vergelijken? Nou, je kunt dat zeggen, ja, dat doe je toch niet bewust? Nee. Maar leven we bewust? Dat is wel de bedoeling dat we bewust leven. Zo is ook de bedoeling dat we bewust zien waar zijn we mee bezig in dit leven. Nou, dit hebben we dus hier zo. En bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Veronderstel dat we hebben vanmorgen, we hadden hier dat we een klas hadden hier. En iedereen kreeg een papier en zegt, nou moet je een beschrijving van God geven. Dan zouden best verschillende dingen uit de bus komen. Dan zouden verschillende dingen uit de bus komen. Dan zouden we denken aan verschillende dingen. Ja. Hoe zou je God het best kunnen vergelijken? Hoe zou je het best God kunnen beschrijven? Nou, ik denk dat het, om het even heel kort te zeggen. Ik denk dat de beste beschrijving van God ligt... In wat we vanmorgen al gehoord hebben van Filippenzen 2. Daar ligt de beschrijving van God. De Heer Jezus is het evenbeeld van de Vader. En zoals we in de Heer Jezus zien, zo is de Vader. En dan heb je een beschrijving van God. Dan heb je, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, dan heb je de beschrijving van God, hè. Of zoals 1 Johannes dat zegt in het 4e hoofdstuk, en hij zegt, ja, wij hebben God niet lief gehad, maar God heeft ons lief gehad. God is liefde. Dus als je, zo kun je God beschrijven. Maar wij zijn vaak met onze eigen gedachten bezig in het beschrijven van God, hoe God er eigenlijk uitziet. En hier gaat het even verder, zou ik wel zeggen, in, wanneer je in Jesaja, zoals we keken in Jesaja 44, of als je kijkt in Hosea, dan gaat dat gewoon even verder. Die mensen die zijn er nog verder in gegaan. Die zijn er nog verder mee weggegaan. Die hebben gewoon geleefd en die hebben zich voorstellingen gemaakt van God. Ik dacht, als ik verwacht dat een van de eerste beelden die gemaakt werd, dat ik me dacht, oh, dan, ik zet dat hier alleen maar zodat ik herinner aan God. Niet om dat beeld direct te aanbidden, nee, maar de eerste gedachte was misschien gewoon, dan kan ik herinneren. Waar leg je je Bijbel neer? Misschien leg je die ergens neer, zodat je niet vergeet te lezen, kan ook. Ja? Ik noem maar iets. Dus je ziet, er zijn dingen die we soms doen, die ons moeten helpen om. Is dat eigenlijk de bedoeling? Of niet? Nou, je ziet dus hoe het gekomen is. Je ziet waar de, hoe dat binnengeslopen is. Dat is niet over een tijd van een dag gebeurd, of over een maand, of over een jaar. Dit is al een hele tijd zo bezig. Hè? Het gaat van lieverlegging het verder weg. Hier even terug naar de vers 19, geeft ons weer hetzelfde als we eigenlijk hadden in hoofdstuk 44. We kijken naar iemand die verarmd is in vers 20, die verarmd is dat hij niet de offer heeft, die kiest een hout uit dat niet voorop. Dus die gaat gewoon even naar het bos en hakt er een donkje om en zegt, nou dat kan ik wel gebruiken voor mijn God, want ik heb niet veel centen om een koperen te kopen. Of iemand die nog rijker is, een zilveren, eentje die nog rijker is, misschien een gouden. Dus de waarde zou wel in de prijs zitten, denk ik. Dat was in ieder geval wel de bedoeling. Dus als je, was dat ook niet zo in het offeren? Degene die arm was, die kon een duif offeren. Degene die wat meer had, die kon een lam offeren. En degene die nog meer had, die kon een stier offeren. Zie? Dus die gedachte van de mens zit er natuurlijk ook weer in. Hè? Dus je ziet hoe die mens bezig is. Nou, we gaan even terug nu nog. En dan gaan we naar vers 12. Want het is natuurlijk wel dat we het goede idee hebben van God. Nog steeds in Jesaja 40. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? Nu gaan we even kijken hoe God, wat God eigenlijk doet. Hoe groot is uw God? Hoe groot is uw God? Hoe groot is uw God? Want in al deze dingen zie je hoe de mens God klein maakt. Hoe die dus niet het onmogelijke verwacht van God. Die verwacht alleen maar, zo groot is God, dus dat kan ik verwachten. Nee, je moet niet meer bekijken, want dat kan niet, want zo groot is die weer niet. Zie? Nou, dus de mens die heeft, is in het, met zijn verstand als het ware, verstand, nou ja, goed, bezig. En kijk, nou, wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemel met een span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, de bergen gewogen in een laag en de heuvelen in een weegschaal. Eigenlijk moet ik wel even lachen als ik wat denk aan wat van die mensen die beschrijven hoe God eigenlijk wel de wereld zou kunnen geschapen hebben. Dat is toch eigenlijk heel belachelijk als je erover nadenkt. Hè? Dat die mens, ja, dat zo zou het kunnen gebeuren. En dan lezen we in onze Bijbel die zegt, God die spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. En dan gaat die mens die gewoon eventjes zeggen hoe God het wel zou gedaan kunnen hebben. Want ja, anders dan kunnen we het niet meer volgen. Nee, dat begrijp ik. Dat je kan volgen. Wie heeft de geest des Heeren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Hé, wie heeft dat gedaan? Dat is voor jou maar zo. Remco, heb je God onderwezen? Hij vroeg aan Job, hij zegt tegen Job, hey Job, waar was jij toen ik de aarde gegrondvest heb? Zo, waar was je toen, Jasper? Ja, ik kan je wel zeggen waar je was. In de gedachten van God. In de gedachten van God. Zo groot is God. Zo groot is God. Probeer er niks van af te nemen. Eerstelijk schat dat niet. En ten tweede doe je er zelf mee tekort. Zie hoe groot dat is. Oneindig groot. En het is zo mooi hoe dit allemaal beschreven is hier. Hè? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven. En hem zou leren van het pad van het recht. En hem wetenschap zou leren. En hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand. Ik las van de week dat God die geeft wetenschap. God die geeft wetenschap. Dat is mooi, hè? Ja, dat zegt hij in de psalmen. Dus dit is wel mooi te lezen natuurlijk. Ziet de volken zijn geacht als een druppel van een emmer. Zo. Je zou zeggen zo'n grote druppel. Als een stofje aan de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. Nou, ze kunnen natuurlijk nog wel even doorgaan. Maar ik wil u, voordat we hier weggaan, voordat we Jesaja weer opslaan en terug gaan naar Hosea, wil ik u nog even verder meenemen. Ben nog steeds bezig met vergelijken? Nou, vers 25 heeft er ook nog meer over. Maar wie dan zult gij lieden mij vergelijken die niet gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Die in getallen neerbrengt, voortbrengt, die ze allebei namen roept. Dat zegt hij ook in de psalmen. Hij noemt al de sterren bij naam. Ik kan ze geen eens allemaal vinden, maar hij noemt ze allemaal bij naam. Want God toch geen rennen. Die is groot. Hè? Noemt ze allemaal bij naam. Al die sterretjes, hè? Ook al die sterren van mensen die hier zitten. Ja, dan zei je toch ook, je bent toch ook sterren. Hè? Je bent aan sterren voor God. Hè? Schijnende in een donkere wereld. Heft uw hoofd omhoog. Ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getallen Heer volbrengt. Die ze allebei namen. Vanwege de grootheid zijn hij krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. En wordt er niet één gemist. Schitterend. Dat is God. Hè? Zie je een beetje van de grootheid van God. Want als we naar Hosea gaan kijken, dan zien we hoe ze daarvan weggegaan zijn. En ik bedoel dit, even goed begrepen. Als ik iets zeg in die richting, ik bedoel het niet om maar eens kritisch te zijn tegenover anderen. Nee, het is wel dat we bewust zijn hoe dit gaat in de wereld. Dat de wereld dus weggaat van God, geen aandacht heeft voor God en hoe de wereld er nu voor staat. Zie? Dus dan houdt dat in de gaten. Nu weer terug naar uzelf, want daarom zijn we hier bezig. Waarom zegt gij dan aan Jacob en spreekt zo is wel mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? En dan komt hij hier. Oh, nog een grote, hè? Weet gij niet. Hoe is dat, hè? Dat is dan even de aandacht, de vragen. God, die komt altijd op zo'n mooie manier naar ons toe, hè? Weet gij het niet? Heb gij niet gehoord? Of heb je het wel gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einde der aarde, nog moeder, nog map wordt. Dat kennen wij niet, hè? Dat kunnen we ook niet begrijpen. Ben je wel eens moe? Ja, zelfs pa is wel eens moe. Hè? Nou, dus hij is nooit moe, hij is nooit mat, er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft iets. Hij geeft de moeder kracht. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, zalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Hij. Hij, wat staat er? Mooi woordje. Hij geeft. Hij geeft. Hij zei zelfs tegen David, als dat niet genoeg geweest was, had je nog meer gegeven. Je hebt alleen maar om te vragen. Ja? Nou, hij geeft de moeder kracht. Mag ik u vragen, geeft hij de moeder kracht? Ja? Is dat de ervaring van het leven? Want, gewoon zo eventjes kijken naar de Hosea verder. Maar ik wil dit toch met u lezen, want dit is zo bemoedigend. Hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Ik zat, twee weken geleden zat ik met iemand en die had ook wat moeite en ik was ermee in gesprek. En ik zeg, ik geloof in de kracht van het woord. Ik kon natuurlijk ook hier komen vanmorgen en een mooi trekje samenstellen. Ik weet niet dat ik daar kom, maar ik kan in ieder geval veronderstel dat ik daar kom. Maar ik geloof in de kracht van het woord, dat u dat woord zelf ziet, zelf indringt, zelf meeneemt en zegt, daar moet ik meer van weten. Dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Goed, dus hier zie je het. Hij geeft de moederkracht, hij vermenigvuldigt de sterkte, die geen kracht heeft. En dan zeg ik, Heer, werk u dat maar uit. Werk u dat maar uit in mijn leven. De jongens zullen moeder en mat worden. Ja, zelfs Renko, die wordt wel eens moe. Die is nog jong, tenminste bij mij wel gelijk. En die zullen gewisseld, kijk eens wat staat er. Vallen. Heb je nog gevoetbald, Jasper? Ben je nog gevallen? Ja. Dat kan gebeuren. Hè? Maar die de Heere verwachten, moet je kijken wat er staat. Zullen, dat is toch wel waarheid, hè? Zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Moet je goed luisteren. Ik heb u gezegd, ik geloof in de kracht van het woord. Ik geloof dus niet in de kracht van andere mensen. Ik geloof dus niet in de kracht van andere mensen. Ik hoef dus niet naar een ander mens toe te gaan om daar eens wat van te ontvangen. Ik zeg wel eens, meest van de tijd, onze voorganger die zei vroeger, en zegt, meest van de tijd zul je vinden dat zijn lege handen op lege hoofden. Nee, het is de bedoeling dat we het zelf ontvangen van hem die het geeft. En uw geloof in het woord van God geeft u wat God zegt. En dat kan niemand anders geven, dat kan ook niemand anders voor u doen. U kijkt er zelf in. En daarom is de armoede van deze tijd geestelijk, is zo verschrikkelijk, omdat de mens die zoekt niet meer waar het te vinden is. Je zoekt het niet meer in het woord van God, maar die zoekt het ergens, maar die weet niet waar. En dat is wat we ook net gelezen hebben in Amos. We overal naartoe reizen, en ze komen allemaal leeg terug. Dus net als met feest op vakantie. Hè? Ze komen, zijn wel geweest, maar als ze terugkomen, dan nog moeier. Nou, we gaan hier naar Hosea. En ik wil even een stap nemen, want er zit heel wat in dat vijfde hoofdstuk. Maar ik ga eventjes nu laten zien, dan doorheen. Je ziet wat er allemaal gebeurd is. In vers 9 zie je, er is een verwoesting. En er is een verrukking in en een verbolgenheid van de Heer. In vers 11 zie je, hij is even verdrukt en verpletterd en er is verrotting. En ga zo maar door. In vers 14 zegt hij, ik zal verscheuren, heen gaan, ik zal wegvoeren, er zal geen redder zijn. Die mens is zo ver van God afgeweken. En nu komt er iets en dan staat er in hoofdstuk 6, Komt en laat ons leven keren tot de Heer, want hij heeft verscheurd en zal ons genezen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen. Als de spaderegen, een vroege regen van het land. Dit is geliefde, komt en laat ons wederkeren, beseffen, beleiden, bekeren, beleven, benaastigen. Dit is het leven met de Heer Jezus. Dus een voortdurende wederkering is er niet. Hè? Want we zijn nog wel eens een keertje afgekeerd. Maar het is een voortdurende wederkering tot Hem. Dat we zo mogen zien wat God voor ons heeft. Wie die God is. Leer hem kennen. Hoe groot zijt gij. Vader, we danken u dat die oneindige grootheid houden. Dat we iets van mogen zien, heren. Er iets van mogen proeven. Dat gij ons zo tot u trekt, heren. Met koorden van liefde. Zoals ook Hosea dat beschrijft, heren. Dat het er een wederkering is, heren. Dat we werkelijk aan alles aan u mogen overlaten. Dat we zo mogen rusten in de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Want we kunnen alleen maar danken, loven en prijzen zo voor zoveel genade, liefde en trouw en zorgzaamheid, Heer, die gij bewezen hebt, want gij hebt uw Zoon ervoor gegeven. Want zo dragen we ook deze tijd aan u op en zeggen u daarvoor dank in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.